Ik doe deze les aan de hand van een Bijbeltekst. De Bijbeltekst waar ik bij stil ga staan, als we het hebben over vertrouwen, is Psalm 118, vers 17. En in het eerste deel van Psalm 118, vers 17 staat: ik zal niet sterven, maar leven. Niet sterven. Niet ziek worden. Geen ongeluk in je leven hebben. Als het gaat over je gezondheid, willen we langer leven, maar ook langer gezonder leven. Hè? Dus dat noemen ze het kwaliteit van leven. En je wil ervan genieten. Hoeveel mensen kunnen vanwege hun gezondheid niet op stap met hun kinderen? Of vanwege hun gezondheid niet de conditie om lekker te spelen met hun kleinkinderen bijvoorbeeld? We willen zo graag gezonder leven en dan hoor je al fout reep: ik wil niet sterven, ik heb er alles over om zo gezond mogelijk te leven. Maar er zijn dingen die ons belemmeren in gezonder leven. We leven meer ongezond dan gezond. We eten, we drinken veel meer dan we dat zouden moeten doen. Heel mooi woord is: we leven niet matig genoeg. Heel veel ziektes die we tegenwoordig te maken hebben, noemen we welvaartsziekte. En welvaartsziekte hebben vaak te maken met onze levensstijl. En deze hectische 24 uur per dag, 7 dagen per week maatschappij zorgt ervoor dat we leven in een continue vorm van stress. Nou, we hebben allemaal te maken met stress, maar de stress waarover ik het heb is negatieve stress. En die stress, gecombineerd met ongezond leven, gecombineerd met geen matigheid in je levensstijl, leidt er naartoe dat veel mensen veel eerder hun ogen moeten sluiten dan dat nodig zou moeten zijn. Het eerste gedeelte van Psalm 118, vers 17 zegt: ik wil leven. We willen leven. Hoeveel mensen vandaag de dag hebben er niet alles voor over om te kunnen stoppen met roken? Hoeveel goede voornemens worden er gemaakt in de dagen voor oud en nieuw? Als het nieuwjaar wordt, dan leg ik dat pakje sigaretten aan de kant en ik ga niet meer roken. Als het nieuwjaar wordt, dan ga ik al dat eten wat niet goed voor me is aan de kant leggen. Want nu ga ik een gezondere levensstijl aannemen. En 1 januari? Geen probleem om na een hele maand van oliebollen eten en kerstmisdiner even die vette hap aan de kant te leggen. Maar dan wordt het 2 januari. 3 januari. 7 januari. En voor de 31ste van de maand heeft geslagen, zit men weer helemaal op het eetschema van vlak voor kerst.
50% niet.
Maar toch 75% wel. 85%
wel. 85%
wel. Maar iedereen wil wel gezonder leven. Er is niemand die zegt: laat mij maar lekker ongezond leven. Ze willen hun oude levensstijl vasthouden, maar men wil wel gezonder leven. Men wil blijkbaar van 2 balletjes eten. Gezond leven, alles kunnen doen, sportief kunnen zijn, super conditie hebben. En toch mijn oude levensstijl in ere houden. Je wil leven. Waarom? Je houdt van je omgeving. Je houdt van je kinderen. Je houdt van je omgeving. En je wilt gezond leven. Dus aan de ene kant is het dilemma van: ik wil niet sterven. Maar je houdt je oude levensstijl vast. Aan de andere kant, je wil leven. Maar schijnbaar na de 31ste van de maand, op 15% na, gooit de handdoek in de ring. Welke lessen heeft u de afgelopen 7, 8 maanden geleerd van die bijeenkomsten die hier werden gehouden? Hè? Wat hebben we geleerd? Daar gaan we zo bij stilstaan. Als je niet wil sterven en je wilt leven, je wilt een nieuw leven aangaan, dan heb je een doel nodig. Doelen stellen in het leven is belangrijk. Of het nou op geestelijk gebied is, op sociaal gebied, op lichamelijk gebied, doelen stellen is nodig. Waarom? Als je geen doel nastreeft, weet je niet in welke richting je gaat. En als je niet weet in welke richting je gaat, raak je of kun je hopeloos verloren raken. Dus sommige mensen hebben als doel, ik wil gezonder leven, dus ik ga stoppen met roken. Anderen zeggen, ik voel me niet lekker in mijn vel, dus ik ga afvallen. Anderen zeggen, ik wil conditie hebben om te kunnen sporten, om bepaalde protesten te kunnen doen, om die ene baan te kunnen krijgen waar een goede conditie voor noodzakelijk is. Of je wil je gewoon fitter en vitaler voelen in je leven. Deze letters komen u ongetwijfeld bekend voor.
Nieuwe start.
De afgelopen 7 maanden, want het is het 8e, hebben we gekeken naar stappen om, zoals dat zo mooi heet, je doel te bereiken. En je doel bereiken is je doel met sterk te eindigen. Hoe kan je sterk eindigen met betrekking tot een goede gezondheid? Waar hebben we de afgelopen 7 maanden, bij wat voor onderwerpen hebben we de afgelopen 7 maanden bij stilgestaan? Wie kan er een paar noemen?
Ik heb een mes-systeem ingevuld. Mes. Matig, eenvoudig, sober.
Oké, okay, je hebt één van de punten die we hebben behandeld. Matig. En ik zoek nu speciaal naar punten.
En dat ik ook nog eens een keer elke morgen, behalve Sabbat, sport met neerzetten en opruimen meegerekend 7 kwartier. Mm-hmm. Met een hele sterke meditatieve inslag voor zelfbeleving. Dit kan ik nog. Ik ben haast 75 jaar. Maar dit kan ik nog.
Ja, maar ik heb het nu specifiek over de punten die we de afgelopen maanden hebben behandeld. Matigheid was één van die punten die men hier heeft behandeld. Welke punten hebben we nog meer behandeld met z'n allen?
Rust.
Voeding.
Exercise.
Beweging.
Water.
Waterdrinkingen.
Zonlicht.
Voor mij hebben ze bijna allemaal gehoord. Matigheid was ook een goeie. Nou, één van de punten waar we bij stilstonden was gezond voedsel. En als je gaat nadenken over gezond voedsel, waar sta je dan bij stil?
Bij de restaurant van de dringelboodschap.
Dat is de gehele gezondheidsboodschap, niet alleen voeding. Ja, wat we behandelen,
ja.
Dus al die 8 punten, dat is de rechterarm van het evangelie of van de drie engelenboodschap. Okay. Niet voeding alleen.
Oké. Okay.
Wat, nou, we zijn toch niet allemaal kwijtgeraakt, beste broeders en zusters. Wat zijn belangrijke punten als het over voeding gaat? Wat heeft u dat was voor mij al de eerste keer. Dat is al 8 maanden terug.
Meer plantaardig,
juist. Wat nog meer?
Variatie.
Matigheid is een apart punt. Daar komen we zo op terug. Nou, wat niet te laat eten. Wat belangrijk is dat we onder andere onze voeding gedurende de dag verdelen. Dat we onze belangrijkste maaltijd, in veel huishoudens is de belangrijkste maaltijd, het meest overdadige maaltijd, het avondeten. De belangrijkste maaltijd is het ontbijt. Zou ook het zwaarste moeten zijn. Daar kan je je granen eten, je havervlokken en dergelijke. Daar begin je de dag mee. Naarmate de dag verloopt worden je maaltijden lichter. Het is goed om eigenlijk maar 2 maaltijden te eten. Sommigen van ons hebben zo'n inspannende fysieke baan dat het ook wel eens goed is om 3 maaltijden te eten. Je laatste maaltijd, het diner, zou niet, zoals we dat nu doen, velen van ons, ik ook vaak, zou niet je diner moeten zijn. Vaak proppen we ons vol met het avondeten. Je eten moet verteren. Je bent moe, je gaat naar bed. Dan ga je in bed liggen terwijl je maaltijd niet goed verteerd is. En dan ga je als het ware in je eigen lichaam gaat gistingsproces plaatsvinden. En dan zou je bij wijze van spreken dronken kunnen worden van je eigen eten. Dus je begint zwaar, je eindigt licht. We hebben ook gekeken met z'n allen naar beweging. Als het om beweging gaat, wat hebben we geleerd van het hier bij elkaar zijn en het bewegen? Voor mij was beweging twee maanden geleden met Rianne Belder. Beweging. Wat hebben we daarvan geleerd? Uur per dag.
In de buitenlucht.
In de buitenlucht. Ja. Waarom is bewegen noodzakelijk? Bloedsomloop. Weet u dat bewegen ook helpt met dat puntje daarvoor? Met het verteren van voedsel. Was ze in heel veel... Ik weet dat omdat mijn vrouw daar heeft gestudeerd. In Amerika, toen ze haar voedingstraining kreeg. Gezondheidstraining. Was dat ze doen aan een digestion walk. Een verteringswandeling. Want als je na je maaltijd naar buiten gaat, niet om te sporten, niet om te rennen en te racen, want dan verteert je eten niet. Maar gewoon rustig, met elkaar, gewoon een half uurtje, een rondje loopt. Dat versnelt, maar ook bevestigt het verteringsproces die we hebben. Dat is een goed idee om een keer te doen. En het mooie is, dan combineer je punt 1, voeding, met punt 2, beweging. En ook met punt met betrekking tot buiten zijn, voldoende zonlicht. Heel veel van de dingen die we doen met de gezondheidsboodschap hebben met elkaar te maken. Want als we het hebben over voeding en beweging, zo ook kun je kijken naar voeding en water. Wat mag je niet doen met water met betrekking tot je eten?
Tegelijk eten. Na het eten drinken.
Hoe lang na het eten mag je drinken?
2 uurtjes.
2 uur.
De ene zegt 1 uur, dan 2 uur. 1,5 uur, 2 uur. Zo'n beetje. Na het eten. Want in terug naar naar punt 1. Voeding. Als je gaat drinken na het eten meteen, en ik maak me ook afschuldig aan, het is niet alleen maar dat ik zeg van, nou, u moet er mee doen, ik maak die fout ook.
Even samen.
Is dat als je gaat drinken na het eten, dan je maag moet dan nog harder werken, want eerst moet het vocht uit je maag en dan pas gaat het verteringsproces. Dan gaat het langer duren. En als dat langer gaat duren, kan het problemen hebben met je darmkanalen. Kan het problemen hebben met bepaalde gassen die gaan spelen in je maag. Die niemand wil ruiken of horen. Dus dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee moeten maken. Je kan trouwens wel een half uur voor het eten wel wat drinken.
Maar soms moet je medicijnen innemen bij het eten of direct na het eten met water.
Ja, dan is dat de uitzondering. Maar ik neem aan dat als jij je medicijnen inneemt, dat je niet zo'n fles met water naar binnen neemt.
Heb ik een vraagje. Moet het dan met water?
Pardon?
Ik heb meerdere medicijnen. Mm-hmm. Vanwege ook mijn leeftijd. Maar als ik het gewoon bij mijn eten doe, zonder water.
Mm-hmm.
Ja. Vooral als het eten smeuier is of papperig.
Ja, yoghurt, papperig.
Zoals soep. Mm-hmm. Dan hoef je toch niet water en daarna soep?
Nee, maar ik ben natuurlijk geen arts. Maar dat hangt natuurlijk af wat uw arts heeft voorgeschreven. Maar er worden heel veel medicijnen gegeven met yoghurt en dergelijke. Maar dat hangt van het specifieke medicijn af.
Oh.
Ik kan niet een algemeen oordeel vellen door te zeggen van, nou, met dat medicijn kan het wel. Terwijl dan de indicatie of de contra-indicatie van het medicijn is dat je iets wel wie moet doen. Dus hou me even te goede. Maar als er niets bij het medicijn staat, dan hoeft het in principe geen probleem te zijn.
Er zijn wel heel wat medicijnsoorten die je liefst met water kan innemen. Antibiotica bijvoorbeeld, liefst met water, maar niet met melkproducten. Want dat kan dan weer contra gaan werken. Maar dat zijn belangrijke. Liefst antibiotica gewoon met water nemen, dat is belangrijk en veiliger ook. En nooit met melkproducten.
Okay.
Ja, en sommige medicijnen mag je niet, ook geen grapefruit of dat soort producten gebruiken. Nee, dus, maar dan hoorde ik kan niet een algemeen advies geven, maar toch verwijzen naar de bijsluiter.
Is een nadruk. Mm-hmm. Dus grapefruit is echt een nadruk.
Heb gezien waarschijnlijk tijdens het klikken dat bij een aantal van de leefregels ook bijbelteksten staan. Nou weer, de bijbeltekst bij water is Genesis 2 vers 10. Een rivier kwam voort uit Eden om het hof te bevochtigen en vandaar splitste hij zich en vormde het vier hoofdstromen. Rondom het hof van Eden, het hof was goed bevochtigd door middel van de waterstromen. In de Bijbel kun je ook lezen, in nieuwe en hemel aarde zullen we drinken van het water des levens. Water is een essentieel onderdeel. Niet alleen maar in lichamelijk opzicht, ook in geestelijk opzicht. Hè?
Ja.
Wie ook heeft gehoord van het levend water. Sunlight, zie je dat zien? Zonlicht. Waarom is het belangrijk om voldoende in de buitenlucht te zijn? Wat is belangrijk aan zonlicht?
Vitamine D.
Dat staat er. Wat is nog meer belangrijk?
Melatonine
aanmaakt.
Ja, melatonine aanmaakt, dat klopt. Als je voldoende in het buitenlucht bent, dus als je voldoende beweegt, dan maak je voldoende melatonine aan. En die melatonine heb je nodig hè, om stemmingswisselingen, depressiviteit, maar ook om een goede nachtrust te hebben. En dat hoort ook bij het kopje van rust. Nou, zie je ook hier die combinatie tussen die punten? Als je voldoende beweegt, ben je voldoende buiten. En dan kan je genieten van de zonlicht. Ook al schijnt de zon niet, je hebt wel te maken met die stralen. Zonlicht ervaren betekent niet binnenzitten achter je computer en de zonlicht op je hoofd zien voelen. Zeggen, ik heb in ieder geval zonlicht gehad. Of ik doe het raam open, ik trap hem met mijn voeten onder mijn bureau en ik heb zonlicht. En ik zit achter mijn computer. Het is het huis uitgaan en wandelen in de schepping. Nu komt een van de punten die eerder is aangebracht hier. Dat is matigheid. Temperance. Toen Eva wandelde door het Hof van Eden. Wat lezen we van het Hof van Eden? Alles was goed en mooi om van te eten. Was voldoende. En van één boom, daar moet je niet van eten. En hier hebben we iemand die loopt, die geniet. En het beste aanwezige, het fruit in het Hof van Eden is beter dan wat je kan krijgen bij de Jumbo of bij de Albert Heijn. Het is niet zoiets van dat als je het eet dat het droog is. Mensen die komen van de Caribe of uit Afrika, die weten wat het betekent om echt fruit te eten. Waar het sap langs je mondhoeken stroomt en dat je weet van ik heb iets gegeten. Nou, vermenigvuldig dat keer 10.000 en dan weet je hoe het was in het Hof van Eden. Eva, die in die omstandigheid leefde, zou totaal niet voor haar voedselbehoefte te hoeven eten van het boom van kennis van goed en kwaad. Toch deed ze dat. Ze had alles wat nodig was, maar ze kon niet matig genoeg zijn en at ze van die boom. Wij hebben onze mini Hof van Edens in de supermarkt. De meeste van ons. En je ziet van alles staan. Het meest zoete, het meest chocola-rijke, het meest vette, het meest kleurrijke chemische samenstelling van kleuren die je ooit maar kan verzinnen. En daar ergens in de hoek staan bakken met groenten. En terwijl je door de supermarkt heen wandelt met het idee van ik kan rechtstreeks door naar de groenten en het fruit en ik heb voldoende. Maar voordat we de groenten en de fruit hebben bereikt, is onze boodschappenwagen zo vol en ons bankpasje zo erg richting de nul qua saldo gegaan, dat we nog eens geld over hebben of puf over hebben om nog even langs de groenten te gaan. En we gaan met die volle bak van heerlijk, schijnbaar heerlijk eten richting de kassa. Matigheid. Ik ken heel veel mensen die zeggen dan, als er te voor staat, kan het nooit goed zijn.
Tevreden wel.
Maar tevreden is één woord.
En thuis.
Nou, een tehuis kan ook niet. Een huis is beter dan een tehuis. Een tehuis word je opgenomen. Een huis ben je veilig. Als je gaat kijken naar al dat overdaad, dat is de reden waarom wij in de huidige westerse maatschappij, hè, ik heb diabetes type 1. Dat hoort bij de welvaartsziekte. Ziekten die te maken hebben met puur het levensstijl. Ik deed iets stoms toen ik jong was. Maar ik vond het oh zo lekker. Wat deed ik? Ik neem een grote rode kom. Daar gingen Kellogg's cornflakes in. Ik dacht, Kellogg is een Adventist geweest. Dus, zal goed zijn. Veel Kellogg's cornflakes. Dan deed ik er koeienmelk bij. En daarover gingen... Kijk, een goed rekening hoor, want dat is ongeveer al 25 jaar geleden. Ongeveer 7 scheppen eetlepel suiker bovenop en toen roeren met een banaan er bovenop. Dat is fout.
7 scheppen suiker.
Dat is niet goed. Nou weer, ik raad u dat niet aan. Maar het was wel lekker. En als ik naar de McDonald's ging vroeger, dan zag ik daar de milkshake. En een kleine milkshake is niet goed voor Riley, dus het werd een grote supersize milkshake. En suiker en melkproducten is zo'n beetje de slechtste combinatie qua voedingsstoffen die je naar binnen kan halen. Te veel van het verkeerde. Maar je kunt ook te veel hebben van het goede. Voor water, waar we net zo bij hebben stilgestaan, 2 tot 3 liter zuiver water per dag is goed. Maar sommige mensen denken bij zichzelf, ik moet gezond leven, ik moet gezond leven, ik moet gezond leven. En drinken zoveel water dat ze hun elektrolyten plat leggen, hun blaas aan de max zetten en hun nieren overbelasten. Te is nooit goed. Zelfs niet als het gaat om de gezondheidsboodschap. We moeten het precies afwegen. Niet te veel, niet te weinig.
2 liter?
2 tot 3 liter, niet meer dan 3 liter. Want je krijgt ook nog vocht in andere vormen ook nog binnen. Ja. Nou, die 2 tot 3 liter hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Nou, je gewicht, je conditie, je verbruik, werk in de buitenlucht, binnen enzovoort. Dat zijn allemaal factoren die de hoeveelheid water die je tot neemt bepalen. Daarom kan ik alleen maar algemene adviezen geven en geen gericht advies. Mijn vrouw kan een gericht advies geven. Frisse lucht. Nou, dat hebben we min of meer al op verschillende manieren getackeld. Frisse lucht, naar buiten zijn en gaan. Het is o zo belangrijk om naar buiten te gaan. Zelfs in dagen als deze. Ja, het regent. Ja, het is een Nederlands klimaat. Ja, ik weet, het kan beter. En ja, we moeten naar buiten. Zelfs als het een on-Caribisch, on-Surinaams, on-Afrikaans klimaat is, we moeten naar buiten. Het is ook goed om regelmatig, niet in de stad zozeer te verkeren, maar te gaan naar bosrijke omgeving. Even weg van al het verkeer en echt goed diep de frisse lucht inademen. Mooie is dat de manier hoe de mens tot leven kwam door de adem van Gods geest. De beste frisse lucht die je maar kan krijgen. We lezen elders in de Bijbel dat Elia wist dat de Heere dichtbij was. Niet in de storm, niet in de ellende, maar in een zachte, koele bries. De mens begon te functioneren nadat de Heere een zachte, koele bries in de mens inblies. Wij kunnen nu werken namens de Heer doordat de Heere daadwerkelijk zijn geest aan ons wil schenken. De laatste van de gezondheidsles waarbij we zelf hebben gestaan is rust. We hebben met Elma bij stilgestaan. Melatonine werd zojuist aangehaald. Rust is belangrijk. Niet alleen maar de zevende dag rust, maar ook tijdig naar bed gaan. Tijdig reflecteren datgene wat je gedaan hebt gedurende de dag of gedurende de week. En nu de meest vergeten stap. Weet u? Ja, vertrouwen. Weet u dat in alle gezondheidslessen en trainingen en cursussen waar ik de afgelopen jaren samen met mevrouw aan heb deelgenomen, dit het meest onderbelichte, onderbesproken, minst gedetailleerde, minst tijd geïnvesteerde onderdeel is van de complete gezondheidsboodschap? Want we hebben het allemaal over de eerste 7. Allemaal. Oh, het is om te sporten en gezonder eten. Dan gaan we lekker kokkerellen en dan gaan we bewegen. En dan gaan we buiten de verzucht ervaren. En dan let ik een beetje op met wat ik eet. Maar men vergeet vertrouwen compleet. Adam en Eva hadden in het Hof van Eden de beweging, de voeding en alles. Maar het belangrijkste vergaten ze.
Vertrouwen.
Vertrouwen. Want als ze vertrouwen hadden, volkomen vertrouwen hadden, hadden ze dan niet te maken met het feit dat ze ineens buiten het paradijs stonden. De Heere zei en gebood om bepaalde dingen niet te doen. En ze deden het toch. Blijkbaar hadden ze meer vertrouwen in die eerste 7 punten. En daar genoten ze van. Maar wanneer ik kom op punt 8, vertrouwen, hadden ze ernstig verzaakt. Want 7 liggen voor de hand. En 1 niet. Vaak praten we over new start. Met de T van trust in God, vertrouwen in God als laatste. Aan u wil ik graag voorhouden een andere afkorting, dat heet Gods plan. Zijn er ook 8 stappen? Zijn dezelfde als new start, maar daar begint het met vertrouwen. Wat u de afgelopen 7 maanden heeft gehoord, heeft te maken met vertrouwen. Vertrouw je de schepper van hemel en aarde dat frisse lucht goed is? Vertrouw je de schepper van hemel en aarde dat voldoende eten goed genoeg is? Vertrouw je de schepper van hemel en aarde dat als hij zegt het is goed om te eten de gewassen van het land, dan dat je dan daarin vertrouwt? Het gaat om vertrouwen. Want je kan 7 stappen houden. Als je stap 8 vertrouwen vergeet, dan heb je eigenlijk het goede nieuws van de diëtist. Of het goede nieuws van de sportleraar. Want die leren je alle 8 stappen min vertrouwen. Ga naar een sportschool. Daar hebben ze ook over voeding en over dit en dat en conditie en bewegen enzovoort. Maar ze zien niet de samenhang. En zeker niet de connectie met Gods wil. Want daar zal ik straks op komen van waarom die gezondheidslessen, die gezondheidsboodschap die we hebben. En waarom vertrouwen zo'n belangrijk aspect van uitmaakt. De voordelen van de 7 stappen zijn niet alleen maar bedoeld voor vandaag de dag. Dit moment waarin we leven. Nee, ze hebben te maken met herstel. Vernieuwd worden. Gaan van je oude conditie naar een nieuw mens zijn. Je oude conditie, daar was je niet tevreden mee. Denk even terug aan die Bijbeltekst die ik eerder refereerde uit Psalm 118 vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. Je wilde niet sterven. Je wilde niet ongelukkig zijn. Je wilde geen onbaatzuchtig leven leiden. Maar je wilde groeien naar iemand nieuw. gezonder, te kunnen genieten van het leven. Nou, die sportbeoefenaars, die diëtisten doen goed werk. Alleen datgene wat ze u meegeven, is een herstel voor tot het hier en nu. Met andere woorden, gezond leven in een ongezonde wereld. De God, de schepper van hemel en aarde, wil u brengen van waar u was naar gezonde leven. Niet alleen maar in het hier en nu. Gezonde leven in iets wat hij heeft beloofd aan iedere inwoner van deze aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de vraag rondom vertrouwen is, de herstel die je wenst, dus het doel waarvoor je voor gaat, bepaalt hoe je met je vertrouwen eraan gaat werken. Ben je alleen maar geïnteresseerd in een tijdelijk herstel, en dat bedoel ik voor het hier en nu, dan ga je alleen maar die dingen doen die daartoe baat geven. Met andere woorden, ik wil afvallen, ik heb mijn doel bereikt, ik ben klaar. Dat is tijdelijk herstel. Als je zegt, ik wil alleen maar stoppen met roken, maar de rest hou ik hetzelfde. Is tijdelijk herstel. En dan laat ook zien waar je vertrouwen in is gesteld. Alleen maar een korte, schijnbaar korte periode. Waar herstel begint dus met vertrouwen. En dat heeft allemaal weer te maken met het volgen van Gods plan. Of het niet volgen van Gods plan. Weet u? De tijd waarin we leven is gevormd naar voorbeelden. Wij kijken naar RTL Boulevard, als u daar naar kijkt trouwens, om te weten hoe het is met het leven van de sterren. Als de sterren op tv een nieuwe gezondheidsguru hebben gevonden, eet een bepaald zaad, moeten eens opletten hoeveel mensen naar de winkel rennen om dat bepaald zaad te kopen. Want ze spiegelen hun leven aan de sterren. God is onze schepper. Jezus is onze herschepper. Hij heeft een beter plan met ons voor. Niet alleen maar tijdelijk herstel, maar door en door herstel. En als de Heer die ons heeft gevormd uit de klei der aarde, ons elke hoekje en scharniertje kent voor ons leven, hoeveel des te meer zouden we niet luisteren en kijken naar zijn voorbeeld. Heel veel mensen hebben moeite om Gods plan te vertrouwen. Waarom? Ze vertrouwen het plan van God niet. Toen Israël door Jeremia werd voorzegd dat ze zouden worden afgevoerd naar het land van Babel, omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels van God, zei de profeet Jeremia namens de Heer, ik heb geen plannen van onheil, maar om jullie een hoop volle toekomst te geven. God wil u en mij, als het gaat om gezonde leven, een hoopvolle toekomst geven. Moeite om te rennen met je kinderen? Voor Gods plan. Moeite om te stoppen met roken? Voor Gods plan. Moeite om matig te zijn in je leven? Volg Gods plan. Nou, heel veel mensen die zeggen van, ach, waarom moet ik de Bijbel volgen? Waarom moet ik dan luisteren naar al die adviezen over gezondheid? Ik weet toch mijn eigen plan. Ik kan toch mijn eigen keuzes maken. Kijk, er zijn heel veel mensen die laten een huis bouwen. Door een architect. En op eerste gezicht zijn ze heel blij met het huis. Maar dan gaan ze muren slopen. Waarom? Ik wil een grotere kamer. Grotere keuken. De hakbel gaat erin. Nou, ik werk voor het Rijksvastgoedbedrijf. En omdat ik vaak werk met architecten en dergelijke, weet ik hoe belangrijk bepaalde muren zijn in een gebouw.
Draagmuren.
Draagmuren. En als je de verkeerde muur doorbreekt,
kan je
dan kan je eruit.
Dan kan je eruit. Ja,
Als je eruit kunt wel.
Heel veel mensen verbouwen hun levens. Verbouwen hun door God gegeven huis. Zetten er dingen in die er niet in thuis horen. Of gaan we minder mee naar buiten. Minder vitamine D van de buitenlucht. En langzamerhand slopen ze het bouwwerk. God dwingt ons niet om ons te houden aan de regels. Hij zegt alleen maar, beproef mij. En het is aan ons de keuze of wij vertrouwen hebben in God. In die architect. In die schepper van hemel en aarde om dat te doen wat hij ons heeft meegegeven. En ja, dan hoor ik alweer mensen zeggen, ja Riley, weet je wat, het is heel leuk hè, een beetje op tijd naar bed. Maar ja, op tijd naar bed en al dat eten en in de keuken staan. Dan moet ik naar die speciale winkels om die speciale dingen te kopen. En dat kost me zoveel moeite. En het is veel makkelijker om naar de supermarkt te gaan bij de Jumbo. En daar bij de, naast de vegetarische eten heb je daar altijd de schaaltjes met magnetronmaaltijden staan. En dan stop ik het in de magnetron. En dan druk ik op twee toetsen. En 5 minuten later heb ik een voedzame maaltijd. Kijk maar bij de ingrediënten. Er staat een hele lijst met voedzame dingen. Ze vergeten alle zuren en allerlei giftige E-nummers en dergelijke. Maar dan zeg ik van, kijk naar de maaltijd. Kijk lekker, Riley. Ik heb vertrouwen dat ik goed kan eten. Jumbo vindt het goed. Albert Heijn vindt het goed. Zou ook wel goed zijn voor mij, toch? Andere mensen hebben wel moeite van, nou, kan ik het wel loslaten? Is gezond leven wel goed genoeg? Word ik wel beter? Heeft heel veel dingen met betrekking tot de gezondheidsboodschap. Heb ik ook ondervonden. Het werkt niet zo snel als die pillen van de dokter. Ik heb een pijn. Ik ga naar de huisarts. De huisarts schrijft een briefje voor. Ik ga naar de apotheek. En wonder boven wonder, 2 uur later is het probleem verdwenen. Oh, ik slik een pilletje en ik ben klaar. Ik heb meer vertrouwen in mijn dokter, zeggen mensen. Ik zeg niet dat u niet naar uw dokter moet luisteren. Maar wat ik wel zeg, is dat de meeste medicijnen het symptoom bestrijden. En dat symptoom is vaak, niet altijd, maar kan vaak te maken zijn met ons lifestyle. Als Riley niet melk met 7 scheppen suiker in een grote kom met Adventistische Kellogg's cornflakes had gegeten, jarenlang, was de kans dat ik hier voor u zou staan, en velen van u kennen mijn gezondheidsconditie, was dat minder groot geweest. Als ik deze dingen in mijn leven had geïmplementeerd. Ik had vertrouwen moeten hebben. En dat geldt met veel dingen.
Is vertrouwen niet een gevolg? Ik hoor vertrouwen. Maar ik ervaar het als een gevolg. Vertrouwen is een gevolg. Als ik Christus nabootst. Dan had hij liefde. Mm-hmm. En al het andere was een gevolg. Ook vertrouwen. Mm-hmm. Toen hij zei, papa, waarom heb je mij verlaten? Toen bleef hij nog vertrouwen. Ik zit mis, maar papa, ja, hij had de ervaring, papa, die zit nooit mis. Ik denk dat boven vertrouwen liefde staat.
Ja. Nou, die combinatie is zeker waar. Er is een lied in het Engels dat ik altijd aan moet denken als ik denk over vertrouwen. Dat is trust and obey, because there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Vertrouwen en gehoorzamen. En we gehoorzamen Christus uit zijn liefde.
Amen.
Voor ons. En dat, die combinatie, ik wil ze ook niet uit mijn trui trekken. Want liefde zonder vertrouwen in God, er zijn heel veel mensen die veel liefde hebben. Maar ze niet weten wat ware liefde is.
Juist.
Dus het gaat om die combinatie. God zegt, ik wil jullie een hoopvolle toekomst geven. Ik heb het beste met jullie voor. Ik heb een goed plan. Dat kunnen we geloven. Dat mogen we geloven. We mogen door ervaring weten dat God zich houdt aan zijn belofte. We mogen ervaren door zijn liefde dat gezonde leven werkt. Nou, die combinatie, liefde, gehoorzamen, vertrouwen, die horen allemaal bij elkaar. En toch zeggen mensen, ik ga niet aan beginnen. Ik zie niet zitten. Nou weer. Als ik dan mensen hoor op mijn werk, die praten over problemen rondom afvallen. Dan is dat zo van, ja, maar ik heb nog een feestje en ik heb nog dit en ik heb nog dat en ik heb een zus. En ik zeg, oh, dat moet ik allemaal nog doen. En ze willen niet aan beginnen. Veel mensen willen niet beginnen met de plannen die de Heer met ze meegeeft. Ze willen het snel. Mensen willen naar de sportschool en ze willen binnen 2 keer met een sixpack naar buiten komen. We lachen maar, weet dat zo is. Dan weten we dat veel mensen ontmoedigd raken als ze 6 maanden een streng dieet volgen en maar merken dat er maar 5 kilo is afgegaan. Men raakt ontmoedigd. Als we die tekst van de Heer onthouden, ik heb voor jullie een hoopvolle toekomst in gedachten, dan ga je anders kijken naar die weegschaal. Anders kijken naar datgene wat je moet doen. Waarom? Omdat vertrouwen geen zaak is van enkele minuten. Van ik slik een pilletje en mijn pijn is weg. Nee, het is volharden in datgene wat de Heer aan ieder van ons beloofd heeft. Want de Heer gaat namelijk voor eerherstel. En wat heeft deze persoon op zijn hand geschreven? Jeremia 29 vers 11. Ik wil jullie een hoopvolle toekomst geven. Weet u, door alle ellende en pijn en verdriet, door zonde, hebben we een verkeerde voorstelling van zaken gekregen. En zoals ik eerder zei, het komt uit op een keuze tussen Gods wil volgen of je eigen wil volgen. Gods plan volgen of het plan van de wereld volgen. En ja, dat RTL Boulevard syndroom, als ik het zo mooi mag zeggen, of welk ander tv-programma waar we kijken naar de sterren. Dan kijken we naar hun voor het goede voorbeeld. We kijken naar hun om te kijken of wij wel goed bezig zijn. Hoeveel mensen in Japan, ja, in Japan, gaan naar het ziekenhuis toe en laten hun benen breken. In China gebeurt dat. Hun benen breken, hun gezicht anders doen voorkomen met plastische chirurgie. Waarom? Omdat ze willen lijken op de sterren van tv. En welke tv-series krijgen we het meeste te zien? Die uit Amerika. En we willen er allemaal uitzien als de mensen uit Amerika. Dus we veranderen ons om ons te kunnen spiegelen aan de sterren. En wat zegt de Bijbel over het jezelf spiegelen aan de dingen van deze wereld? Hier zegt de profeet Jeremia, en zo zegt de Heere: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Het heeft geen zin om te kijken naar mensen. Waarom heeft het geen zin om te kijken naar mensen? Omdat mensen in eerste instantie geen weerspiegeling zijn van onze Heer en Heiland. In eerste instantie kent de mens zijn eigen hart niet. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is, wie zal het kennen? Wij kennen ons hart niet. Wij kennen het hart van de ander niet. We weten de intenties van de anderen niet, maar we kunnen wel de intenties van God kennen. En Gods intentie is dat het met ons wel afgaat. Hij wil meer met ons dan ons een pilletje geven tegen een pijn. Hij wil meer met ons dan alleen maar even een wandelingetje naar buiten voor een half uur tot een uur. Hij wil meer met ons dan alleen maar een vegetarisch, veganistisch levensstijl leven. Jezus wil ons een hoop volle toekomst schenken. En dat vertrouwen moeten we najagen. Een van de oprichters van Amerika, Benjamin Franklin, je ziet hem op de dollarbiljetten, die zei: a good example is the best sermon. Een goed voorbeeld is de beste overdenking. Als we kijken naar het plan die God stelt in de Bijbel met betrekking tot gezondheid. Die 7 stappen die we hebben stilgestaan. Voeding, beweging, rust, matigheid enzovoort. Als we die stappen nastreven. Hoeveel mensen in uw omgeving zullen niet gaan nadenken over datgene wat de Heer zou kunnen doen in ons leven? Doordat ik getrouwd met Elma ben, heb ik al zoveel wonderbaarlijke verhalen gehoord over mensen die simpelweg 1 of meer punten pakten uit de gezondheidsboodschap en ze getrouw volgden. Ik zag levens van mensen veranderen. Mensen die depressief waren, werden opgewekter. Mensen eerst die kilo's vlees naar binnen werkten, zijn de meest strikte veganisten geworden die ik ooit in mijn leven heb gezien.
Dat ga ik krijgen.
Het is bijzonder om te zien dat wat vertrouwen met betrekking tot de gezondheidsboodschap doet met mensen. Want als je streeft naar Gods beeld, als je streeft om het voorbeeld van Christus te volgen, dan streef je voor het hoogste ideaal.
Amen.
Immers, Jezus' grootste wens is om ons te herstellen naar zijn beeld. We zijn nu eerst, als het ware een beetje bedoezeld met het beeld van het kwade. Bedoezeld met het beeld van kijken naar de sterren. Kijken naar onszelf. Vertrouwen hebben in datgene wat wij zogenaamd goed kunnen. En wat de Heer wil doen, is langzamerhand kijken naar zijn plan, zijn wil, zijn bedoeling met ons. Als mensen die eerste 7 stappen van de gezondheidsschap bevolgen en daar vertrouwen als een soort mengsel overal doorheen gieten, dan kan de mens op weg gaan om sterk te eindigen. Want Jezus is gekomen als voorbeeld voor u en mij, zodat wij mogen leven in overvloed. Have abundant life, staat er in het Engels. Leven in overvloed. Dat het goed met ons gaat. Dat we mogen genieten van al datgene wat God heeft geschapen. Waarom? Omdat Jezus ons iets meer wil geven dan al het mooie wat we hier al kunnen zien. Hij wil ons de pracht en praal geven van het huis. Het huis waar wij echt thuis horen. Een huis waar goed voedsel is. Een huis waar we kunnen rusten in vrede. Een huis waar we kunnen leven in matigheid. Waar de lucht echt brandschoon is. Waar de zon ons zal verlichten. Voldoende vitamine D. Waar we mogen drinken van het water des levens. Als wij kiezen voor diegene die onze fouten en tekortkomingen op zich heeft genomen, zodat wij een uitkijk hebben naar een betere toekomst. Het enige wat de Heer voor ons vraagt is op een juiste manier leven in overvloed. Wil je leven in overvloed? Dan is het tijd om je gedachten te vernieuwen. Romeinen 12. Je gedachten vernieuwen. Wat houdt dat in? Ten eerste beseffen, onder andere gebed. Dat houdt onder andere in dat je stilstaat bij datgene wat de Heer met ons in petto heeft. Als je begint met de gedachte, de Heer heeft alleen het beste met me voor, dan is het drinken van die sapkuur geen probleem mee. En ja, sapkuren, vooral als je de selderij inzet, is niet zo lekker. Maar als het gezond voor je is, dan besef je dat de Heer niet dingen aan ons meegeeft om ons te martelen. Want veel mensen die beginnen met de gezondheidsprincipes, die 7, en zeggen, moet ik weer naar buiten? Ja. Mijn God, dwing mij naar buiten. En als je zo je instelling is, door ik moet dit doen, en ik moet dat doen, en ik moet zo doen. Nou, dan op den duur, dan raak je vertrouwen kwijt in de methode. Je raakt vertrouwen kwijt in God. En wat doe je? Je volgt de sterren van deze wereld. Want kijk, die Brad Pitt, die Angelina Jolie, die hebben een personal trainer. En als ik die inhuur voor $3,000 per dag, dan zie ik er net zo uit als hun. En zo te zien gaat het met een stuk makkelijker af dan al die dingen volgen uit de Bijbel en al die strikte regels. Kijk, Angelina en Brad, die hebben de tijd van hun leven en ze kunnen doen wat ze leuk vinden. Als we beseffen dat God dingen tegen ons zegt ten goede van ons, dan begint er een verandering in denken plaats te vinden. En dat is noodzakelijk om ten volle te kunnen leven. Kijk, alle dingen die wij doen hebben invloed op onze hersenen. En onze hersenen hebben invloed op onze gedrag, onze karakter, onze handelingen, onze besluiten. God vraagt voor ons reden en verstand om zijn wil te kunnen begrijpen. En heel veel mensen halen dingen in hun leven die de reden kunnen beïnvloeden. Voor uitleggen. Als je drugs gebruikt, kun je helder nadenken.
Nee.
Als je chocola gebruikt in overbloed, kan je helder nadenken.
Nee.
Als je tabak gebruikt in overvloed, kun je helder nadenken.
Nee.
Met andere woorden, schijnbaar zitten er stoffen in bepaalde producten, in de bepaalde dingen die we doen, die invloed hebben op onze reden. En als we geen goede reden hebben, met andere geen goed verstand, gaan we verkeerde besluiten nemen. En als we verkeerde besluiten nemen, dan raken we langzamerhand, eerst onopgemerkt, dan opgemerkt voor de buitenwereld, dan opgemerkt voor onszelf, steeds verder af van het plan van onze Heer. En we moeten terug naar verstand en de reden, zodat we de juiste besluiten kunnen nemen in ons leven. De frontale kwab, de fronteloop, is de plek waar de Heer met ons wil communiceren, met ons verstand. Als we dat beïnvloeden met negatieve dingen, laat ik het even zo zetten, en dan noem ik een heel scala, gaan we minder goed redeneren. Als we minder goed gaan redeneren, gaan we minder goed dit boekwerk, verzameling van 66, minder goed begrijpen. En als we dit boekwerk minder goed gaan begrijpen, gaan we God minder goed begrijpen en gaan we uiteindelijk de verkeerde keuzes maken die ons verder wegleiden van God. Die gezondheidsboodschap waar de Adventgemeenschap steeds over spreekt, heeft te maken met het helder houden van je denkvermogen. Omdat we Gods plan mogen ontdekken, zodat we kunnen doen wat de Heer voor ons vraagt. En dat we niet ons hoeven af te vragen aan iemand anders, hoe zit dat? Maar dat de Gods geest tot ons kan spreken en wij zelf zijn woord kunnen begrijpen.
Amen.
Er zijn zoveel mensen die dit laten beïnvloeden, dat de mens niet meer gaat denken hier, maar hier, met lust, drift en emotie. En lust, drift en emotie zijn geen goede raadgevers in het doen van handelingen en het maken van beslissingen. Er zijn zoveel mensen die in de problemen zijn gekomen in hun leven, omdat ze zich niet laten invloeden door reden en verstand, maar alleen maar door lust, drift en emotie. Kijk maar eens in de gevangenissen. Hoeveel mensen er spijt van hebben dat ze niet door reden zijn ingegeven, maar naar hun lust voor geld, hun lust voor welvaart, het lust voor de andere seks of wat dan zij het ook, zich laten drijven en daardoor worden beïnvloed. Vertrouwen in God heeft te maken door juiste manier gebruik te maken van de vermogens die we hebben. Hier heb ik al over gehad. De mate waarin wij genezen worden hangt af van de herstel die wij verlangen. Welk herstel hebben we nodig? Wat kiezen wij? Ja, in eerste instantie vertrouwen. Ja, in eerste instantie heeft iedereen houdt zich bezig met de nood op het korte termijn. Wie herinnert zich nog het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put? Johannes 4. Jezus begon het gesprek met levend water, met water. Met een tastbare nood van nu. Toen ging het gesprek over al die mannen die die vrouw in het leven gehad schijnt te hebben. En dat speelt in op je sociale vaardigheden. De sociale nood die de mensen ervaren. En langzamerhand ging Jezus over naar het herstel die hij aan ieder mens wil bieden. Eeuwig leven, herboren worden uit water en de geest. Welk herstel kiezen wij? Die vrouw raakte actief bewogen, omdat op die drie vlakken van herstel, geestelijk, lichamelijk, sociaal, er genezing plaatsvond. En daardoor had zij met haar reden als het ware voor helder. En dat ze zicht op het plan van de Heer. En toen wil ze dat iedereen zou horen over die bijzondere rabbi.
Amen.
Beste mensen. Als wij beseffen dat Jezus om ons geeft om onze fysieke welzijn. Als Jezus omgeeft om ons sociaal welzijn. Dan beseffen we dat Jezus ook zin heeft met ons geestelijk welzijn. En dat hij een plan met ons voor heeft. Dat wij dat plan willen begrijpen. En daarom onze gedachten wel helder willen houden. Om het plan van onze Heer uit de Bijbel te willen volgen. Jezus bracht die boodschap. Stad en land af predikt hij het koninkrijk Gods. En genas hij de mensen. Hij genas ze van de nood die ze hadden. En liet ze de blik zien naar het nieuwe huis wat we kunnen krijgen. U kent allemaal het verhaal van de 10 melaatsen uit Lucas 17. En die 10 melaatsen werden allemaal genezen. Want ze hadden allemaal een nood. En die nood was lepra, melaatsheid. Dat moest weg. Dat is je eerste nood. Je probleem moet weg. En wat doet Jezus? Hij genas van alle 10, ongeacht hun geestelijke toestand. Let op.
Ja.
Ongeacht hun geestelijke toestand, werden ze alle 10 genezen. Waarom? Ze hadden alle 10 een verlangen naar geestelijke naar genezing van hun lichamelijke conditie, fysiek. En dat kregen ze. Ze verlangden naar herstel, tijdelijk. En ze kregen tijdelijk herstel. Let op in de zin van de eeuwigheid. Ze kregen tijdelijk herstel. Maar één ging er maar terug naar Jezus. Niet alleen maar was hij dankbaar. Niet alleen had hij vertrouwen en geloof in die rabbi Jezus. Maar door zijn ziekte werd zijn reden aangetast. Zijn verstand. En hij ging nadenken. Als deze man mij kan genezen van deze ongeneeslijke ziekte, waardoor ik sociaal werd buitengesloten, moest leven aan de rand van de stad, als ik weer terug mag zijn in de maatschappij, dan kan ik toch niks anders doen dan hem de eer en de glorie geven, want hij kan veel meer dan dat. En wat zegt Jezus dan uiteindelijk tegen die beste man? Als hij teruggaat? Waar zijn de anderen? Waar is de rest? Had de rest alleen maar vertrouwen in een geneesheer? Of had ze vertrouwen in iets groter? Eén van de 10 had vertrouwen in iets groter.
Amen.
iets wat boven hem uitsteeg. En hij besefte, ik heb niks alleen maar aan tijdelijk herstel. Op deze aarde ga ik weer dood. De eerste slaap. Met andere woorden, ik heb meer nodig dan alleen maar tijdelijke genezing. Ik heb iets eeuwigdurends nodig. Iets wat blijft kleven, iets wat blijft hangen, iets wat goed is. En hij ging naar Jezus. Waar zijn de rest? Waar is die rest? De rest had alleen maar behoefte in tijdelijk herstel. En wat ze wilden, kregen ze. Jezus zei tegen die laatste, je geloof, je vertrouwen heeft je behouden. Jezus wil ons 8 stappen geven. De mensen geloven in 7. Als de lezing wordt gegeven, gaan ze naar 7 van de 8 stappen. Mensen gaan naar huis en gaan beter koken. Mensen gaan meer bewegen. Mensen gaan voldoende water drinken. Ze doen al die 7 stappen. Maar ze vergeten 8. Je wordt een nieuw mens totdat je doodgaat. God wil meer dan dat. Hij wil dat we nieuwe mensen blijven. Die met hem zullen wonen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kijk, en dat is nou die essentie van die boodschap die we hebben. Echt vertrouwen. Dat is een mooie tekst in Jesaja 12. Op die dag zullen we zeggen, als we de Heere vertrouwen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Wie zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben.
Amen.
Want mijn kracht en zalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geworden. Mijn levensstijl maakte de Heere toornig. De dingen die ik deed, maakte de Heere toornig. Maar door in hem te vertrouwen en geen angst te hebben, is zijn toornheid van hem afgekeerd naar leven in hem.
Amen.
U zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van de heil. En in de dag zul je zeggen, dank de Heere, Heere. Roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering aan dat zijn naam hoog verheven is. En dan zullen we aan heel de wereld vertellen welke grootste dingen hij heeft gedaan voor ons. Welke grote dingen heeft God gedaan voor ons? Hij heeft ons gezondheid gegeven. Door het eten van, door even die melkshakes te laten zitten, dat ongezonde voedsel aan de kant te schuiven, door gewoon even op tijd naar bed te gaan, gingen we gezonder leven. En doordat we gezonder gingen leven, gingen we genieten. Genieten van al dat goeds wat God in petto heeft. En als God dat doet voor simpele zaken met betrekking tot onze gezondheid, wat is hij dan wel niet met ons van plan voor alle eeuwigheden? Waarom vertrouwen en genezing? Psalm 118, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken van de Heere vertellen. Door ongezond leven sterven we eerder. Door gezond leven hebben we een kwalitatief beter leven. Als we een kwalitatief beter leven hebben, dan is onze frontale kwab helder. En kunnen wij reden hebben om dingen te begrijpen en dingen te doen. Als wij begrijpen wat de Heer met ons van plan is, dan kan je niks anders doen dan vertellen over hoe simpel eten, simpel drinken, matig lucht, zuiverheid, voldoende rust allemaal voor invloed hebben om je vitaler te kunnen voelen in deze maatschappij. En als je dat allemaal kan doen, als je dat allemaal kan zeggen, dan kan je niet zeggen, het is die sportster, het is Angelina Jolie, het is die ene dokter, het is dat dieetboekje. Nee, het is Christus.
Amen.
En dan gaan wij de werken, niet van ons,
nee,
maar van de Heere,
amen,
vertellen. Vandaag is de dag dat na 8 maanden van gezondheidstraining een vraag gesteld wordt. Gaan wij voor het juiste doel? Kiezen we een tijdelijk doel door alleen maar die eerste 7 punten te volgen? Of gaan we naar genezing van ons lichaam, ons sociaal leven en ons geestelijk leven? Door hernieuwd te worden in Christus Jezus. Dat is waar vertrouwen om gaat. Dat is waar de gezondheidsboodschap om gaat. Het is niet om alleen maar gezonder te eten. En geen lief konijntje of kippetje of wat dan ook op je bord te hebben. Het gaat niet om voldoende rondjes buiten rennen. Het gaat niet alleen maar om voldoende water drinken en net zoveel glazen drinken als het perfect nodig is. Het gaat erom dat als wij helder zijn van onze geest, helder zijn van onze gedachten, dat wij Gods plan voor ons leven beter begrijpen. Want als wij Gods plan beter begrijpen, dan zijn er mensen die willen werken om zijn boodschap te verkondigen in een ondergaande wereld vol met zonde. Wij moeten gezond zijn, niet voor onszelf alleen, maar dat de wereld God mag zien. Dat Hij geen plannen heeft met onheil, maar ons een hoopvolle toekomst te schenken. De vraag is aan u en mij vandaag. Willen we een nieuwe start maken in gezondheid en geloof met God? Tot zover.
Amen.
Zijn er nog vragen?
Ja, is het waar dat Amadala inderdaad het computercentrum is die dat allemaal vaststelt als vanzelf? Ik heb begrepen dat de Amadala, dat is ook een van de dingen die hij stond niet op het hout. Op de kaart. Maar ik heb begrepen dat waar je je aan hecht, dat wordt een vanzelfsprekendheid. En dat de Amadala daarvoor voor zorgt.
Ik ken de Amadala helemaal niet. De enige die ik ken is God. Ik weet niet precies waar u op doelt.
Als je het niet weet, dan heb
je dat. Maar u kunt uitleggen, maar.
Nou, ik weet er niet genoeg van, maar ik kan ook allemaal nieuwe termen en nieuwe definities waar je het op toelegt. Mm-hmm. Met name op de liefde, boven vertrouwen, liefde. Want we hadden het over verstand en dat is zo.
Ja.
Maar Spreuken 3 vers 5 zegt: vertrouw op je verstand niet.
Ja, maar nou weer, niet op je eigen verstand. Niet op je eigen verstand. En als jij de reden hebt om dingen te begrijpen, dan ga je begrijpen wat Gods plan voor je is. En daar gaat het over. En het gaat niet over vertrouwen op je eigen verstand. Want net zoals uit Jeremia, wij kennen onszelf niet volkomen. Dus dan zelfs de beste intenties kunnen bij ons verkeerd uitpakken. Nou weer, maar wat wel belangrijk is, is helder te zijn in je geweten, in je doen en in je laten. En heel veel mensen brengen de gezondheidsboodschap in de zin van, ja, ik ben gezond, kijk mijn gezond wezen. Kijk, velen van u weten dat ik een operatie heb gehad, onlangs, een ander jaar geleden, een niertransplantatie. Ik kan na de niertransplantatie zeggen, ik ben gezond. En ik ga mijn eigen levens doen en mijn eigen wil. Dan kies ik voor tijdelijk herstel. Dan heb ik mijn vrouw door een ellendige transportatie gehaald. Ik ben door een ellendige tijd gehaald alleen om te kijken. Kijk naar mij. Je kan ook zeggen, ik heb mijn gezondheid te danken aan datgene wat de Heer mogelijk heeft gemaakt in mijn leven. En als je dat hebt gedaan, dat begrijpt, dan ga je op een hele andere manier om in je verkondiging. Veel mensen zijn actief in een kerk of in een gemeenschap omdat ze kijken naar tijdelijkheid of met een verkeerde motivatie. Als ik dit doe, kom ik in de hemel. Nee, de Heer vraagt voor ons overgeven aan Hem. Overgeven op de juiste manier.
Amen.
En vaak hebben we de gezondheidsboodschap nodig om dat volkomen te beseffen. In de tijd waarin we leven is het steeds moeilijker om dit aan te halen. Waarom? Mensen willen de inhoud van dit boek niet meer. Maar als wij de principes die verscholen liggen in dit boek uitleven, niet alleen maar met betrekking tot op stappen naar de kerk gaan, maar ook in onze levensstijl, dan zullen mensen zeggen van, hey broeder, hoe ben jij zo opgewekt?
Juist.
Ik ga op tijd naar bed, want als ik op tijd naar bed ga, ben ik minder depressief, weten we van melatonine. Als jij voldoende naar buiten gaat in de open lucht, dan kom je mensen tegen in het park, met wie je kan praten over het geloof.
Amen.
Buitenlucht, frisse lucht. Als je voldoende goede dingen eet, en we weten dat als je bepaalde voedingsstoffen eet, bijvoorbeeld veel vlees, dan heeft het bijna een aantal dagen nodig voordat het spul in je lichaam verteert. Al het bloed wat hier hoort te zitten om je frontale kwab aan het werk te houden, gaat naar je maag. Net dat bloed wat nodig is om je verstandelijk vermogen op peil te houden, om de juiste beslissingen te nemen. Laat het heel simpel zeggen, ik moet staan voor een rood licht. Dan word je niet meer gedreven door je driften. Ik moet naar de overkant. Maar dan ga je luisteren naar de regel. Ik moet wachten voor een rood licht. En als het geldt voor het verkeer, geldt het veel meer voor ons geestelijk leven.
Amen.
Ik moet goed handelen. Niet om snel bij de overkant te zijn, maar omdat de Heer hem lief heeft.
Amen.
En zo ga je op een andere manier in geloofszaken om. En als we dat begrijpen van die gezondheidsboodschap, dan is het onmogelijk om stil te zitten. Ik zal niet sterven, maar leven. Waarom? Om de werken van mijzelf. Nee, om van de werken van de Heere te verkondigen. Daar draait het om.
Amen.
De eindtijd draait om mensen die beseffen dat ze leven in Christus en niet leven voor hunzelf. Dat ze meer God meer lief hebben dan hunzelf.
Amen.
Dat ze hun naaste willen, dat hun naaste wordt behouden. Want iedereen heeft, zoals zuster heeft gezegd, we hebben een te huis nodig in plaats van te veel eten.
Eigenlijk zouden wij vertrouwen op de eerste plaats moeten zetten. Dan komt alles vanzelf.
Nou, het komt niet vanzelf, maar het is wel het belangrijkste.
Ja, dan kunnen wij dan in Jezus Christus. Is dat mogelijk?
Als
in Jezus Christus zijn verplant, dan is het automatisch.
Dan is het een. Ik zeg niet dat als je vertrouwt in Christus, dat je gelijk stopt met het drinken van bepaalde dingen.
Nee,
maar het is wel zo dat je de kracht hebt om te overwinnen, groter wordt. Al die mensen die zeggen, ik ga 1 januari stoppen met roken, hebben het gehoord. Voor 31 januari beginnen ze weer.
Ja hoor.
Want ze doen het uit. Ik kan het doen.
Hun kracht, ja.
Als we het doen met de Heer, en ik zeg niet dat het makkelijker is, maar dan is het wel dat we een basis hebben om op terug te vallen.
Amen.
En daar gaat het om.
Chiba.
Het gaat om vertrouwen in Hem.
Amen.
En ik vind het zo jammer dat iedereen warm loopt voor 7 punten en blij naar huis gaat. Ik zie zoveel mensen, en we hebben afgelopen woensdag hebben weer een cursus met mijn vrouw meegemaakt. En dan iedereen gaat lekker thuis broden maken, speldbrood, haverbrood, gezond brood, nog beter brood, gezonde soepen, gezonde toetjes. Oh, er zitten uren in de keuken en ze maken de lekkerste dingen. En het is goed. En dan komt er een keertje een verkeerde maaltijd en dan gaan ze er ook aan beginnen. En dan zijn hun gedachten vervuild. En dan moeten ze dat hele proces weer opnieuw beginnen. Zuster.
Ja, we hebben ook een mooie belofte van de Heer. Hij zegt van, wat ik in jou ben begonnen, zal ik ook voleindigen.
Mm-hmm.
En als we daarop vertrouwen, dan komt het ook.
Dan komt het ook.
Goede,
dan komt het te goed. Ik weet dat dit altijd, zoals ik eerder zei, de minst populaire, klinkt heel gek, de minst populaire onderdeel is van onze gezondheidsboodschap. Dat vertrouwen. Omdat dit iets is wat houdt in overgave. En dat maakt het moeilijk. Maar het is voor een tijd. Ik ga preken. Dat is voor een tijd als deze is het heel erg belangrijk. Oppassen dat ik kan zo uren doorgaan.
Oh, makkelijk. Gelukkig wel. Nou, ik heb de volgorde gevolgd en ik vind het geweldig wat je gebracht hebt. In Gods kracht uiteraard. Maar als je de liefde. Toen ik merkte dat God mijn lief had, mm-hmm. toen heeft die liefde het vertrouwen versterkt. Het vertrouwen bracht ik naar anderen. Mm-hmm. Ik heb meerdere zielen voor die hebben mogen winnen. En dan komt men er nu automatisch bij, omdat het een definitie gaat worden. Mm-hmm. Maar de liefde. Christus, net als God is liefde. Dat vind ik zo'n geweldige uitspraak. God heeft liefde, maar hij is ook liefde.
Ja. De reden waarom ik altijd voorzichtig ben met liefde, is niet omdat ik niet geloof in de liefde. Maar het probleem met liefde is dat deze wereld liefde niet definieert zoals God liefde definieert. En als ik dat vind ik altijd een heel erg gevaarlijk punt met betrekking tot liefde. Is dat zeggen van liefde is, dan denken ze knuffelen. Zeg, je moet veel liefde voor elkaar hebben. Iedereen zegt, oh ja, ik moet mijn buurman morgen knuffelen, want dat vindt hij fijn. Maar liefde. Nee, maar ik niet dat ik u chargeer, maar het is dat mensen over het algemeen kijken naar liefde als knuffelen. Ik breng een boodschap van liefde en dan denk ik zo, oh, ik heb een knuffelboodschap. Maar als je kijkt hoe wat Christus definieert onder liefde en hoe hij zijn discipelen af en toe terecht wees op hun gedrag, was dat voor de Heer een liefdevolle boodschap naar hun.
Juist.
En daarom zou ik adviseren, als we praten over liefde, vooral aan mensen die dat niet begrijpen, om te vertellen, sinds ik Gods liefde in mijn leven heb ervaren, weet ik wat Gods liefde bedoeld is. En die liefde draag ik uit naar anderen. Want de liefde die de mensen in deze wereld met elkaar delen, is de zogenaamde erosliefde. En dat is eigenlijk meer of sensuele liefde, of eigenbelangliefde. Met andere woorden, ik geef jou een schouderkloppen als jij mij 10 geeft.
En
God geeft ons liefde, ook al doen wij niks liefdevol tegenover de Heer.
Juist. Ja, God is liefde.
Zijn er vragen? Nog meer? Nou, ik hoop in ieder geval met het pijn. Ik hoop in ieder geval dat u van de 8 bijeenkomsten die er tot nu toe zijn geweest, dat u met na gaan denken over hoe belangrijk gezondheid is voor uw dagelijks leven. Dat u met de handreikingen die u heeft gehoord, dat u mee aan de slag gaat. Ik kan u na het programma wel een website doorgeven waar wat meer advies op staat en wat pointers en leefregels. Zodat je op een gezonde manier kan leven. Zodat je een dienstknecht kan worden die volkomen is toegerust, zoals 2 Timotheüs 3 vers 17 zegt. Volkomen is toegerust om de taak te volbrengen die voor ons als gelovigen in deze tijd staan. En die taak kan alleen maar volbracht worden als we gezond zijn van lijf, leden en reden. Tot zover.
Amen. Ah.